Gemeente, namens uw kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Dominee van de Weg hoopt zondag 6 augustus weer aan het werk te gaan in de gemeente. Inmiddels is hij en zijn gezin weer thuisgekomen, maar deze week hopen zij nog vakantie te houden in Nederland. Er zijn in deze dienst 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de erediensten, de tweede collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw en de derde collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Denkt u ook nog aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang? Tot zover deze mededelingen. Laat ons nu deze dienst aanvangen. Onze hulp in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook te samen wonen. Het is gelijk de dauw van Hermon en die nederdaalt op de bergen van Sion. Kom gemeente, willen we de dienst vervolgen met het zingen van Psalm 133... en daarvan de versen 1 en 2. Ik noem u Psalm 133, de versen 1 en 2.
Thank you.
Wij stellen ons eerbiedig voor en onder de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Gemeente, in de voorbeden willen we gedenken aan de familie Wijnand en Laura van Hemert, waar afgelopen vrijdag een dochter en zusje geboren mocht worden met de naam Maria Cornelia en als roepnaam Mandy. Moeder en dochter maken het goed. Laat ons nu bidden om de verlichting door de Heilige Geest, om de opening van het woord en van onze harten. Een beter begin van deze zondagmorgen, van deze dienst in uw bedehuis, is er niet. En dan om in te stemmen met de dichter van de psalm die we hebben gezongen voordat de dienst begon: Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Geef, Heere, dat niet alleen vanmorgen het gebed is wat we op onze lippen hebben gehad, hier in uw huis, of thuis meeluisterend voor de kerktelefoon, maar dat dat nou ons leven mag zijn. Het gebed tot u, die in de hemel woont. Maar dat niet alleen, want de dichter van 143, die noemt u niet alleen God die in de hemel woont, maar ook de God van zaligheden. En wie wil er nou niet zalig worden? En daarom, Heere, ook aan het begin van deze dienst, roepen wij u aan. U, de Hoge, de Heilige, de God uit wiens handen wij goed zijn voortgekomen, want u heeft ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis. En Adam en Eva in het paradijs, zij hoefden niet te vragen om hun leven in uw dienst te besteden, hoe dat moest. Zij hoefden dat niet te leren, want ze wisten het. In gehoorzaamheid aan uw geboden, in trouw aan uw woord. En dan zouden ze eeuwig leven, eeuwig in uw dienst. Maar wij moesten het vanmorgen wel zingen. En ook Adam en Eva, ze hebben het moeten leren zingen, want zij in het paradijs en wij, iedere dag opnieuw zijn niet staande gebleven. Integendeel. En nu moeten we u belijden vanmorgen, we weten niet hoe we ons leven in uw dienst moeten besteden. Ja, we moeten zelfs zeggen, we willen ons leven niet in uw dienst besteden. O God van zaligheden. Maar ook die zaligheid en die zaligheden en die God in de hemel. We moeten u belijden als we zien op ons leven in de achterliggende week. In het licht ook van uw heilige wet, de 10 geboden die we zojuist hebben gehoord. Dat het in de achterliggende week weer niet gelukt is. Integendeel. Dat er zoveel was. Dat we probeerden ons leven zo in de hand te nemen en te leiden tot onze eigen dienst, tot onze eigen eer. Voor ons werk misschien of in onze vakantie. Voor onze carrière. Voor onze vrije tijd. Misschien ook de zorgvuldigheden van het leven. Dat we er niet aan toe kwamen. Aan het doel waartoe u ons geschapen heeft. Namelijk opdat we ons leven in uw dienst zouden besteden. En daarop ziende, Heere, zijn we vanmorgen van u afhankelijk. Want dat dat niet zo is zoals het had moeten zijn, dat maakt scheiding. Dat wij ons leven niet leiden zoals u dat van ons vraagt, dat is zonde. Dat is schuld. En we roepen u aan. O God van zaligheden, ontferm u over ons. Want als u het ons niet leert, dan gaan we verloren. Ja, dan zijn we al verloren. Of we er nu erg in hebben of niet. Zijn we van u gescheiden, van u de bron en de fontein van het levende water? Is het niet licht in ons leven? Maar ten diepste, zoals het van nature, bij ieder mens is duisternis. O God van zaligheden, o God van het licht, verschijn blinkende. En wil vanmorgen de prediking van uw woord voor het eerst of opnieuw gebruiken. Om dat licht in ons leven te ontsteken. Opdat de duisternis zal verdwijnen. Opdat er een vraag geboren zal worden. Heere, leer mij uw weg. En leer mij in mijn leven in uw dienst te gaan. Omdat u het waard bent, gediend en gevreesd en geprezen en verheerlijkt te worden van nu aan tot in der eeuwigheid. We hebben niets bij ons dan onszelf, dan zonden en schuld en daarom zijn we van een ander afhankelijk. De Heere Jezus. Want hij heeft zijn leven in uw dienst besteed. Hij heeft zijn leven in uw dienst gegeven. Hij heeft het niet voor zichzelf gehouden. Maar van het allerprilste begin. In Bethlehems stal. Tot de laatste minuut toe aan het kruis op Golgotha. Was zijn leven uw dienst. En nou zegt uw woord dat uw dienst in zijn leven was, dat hij zijn leven zou geven voor mensen, zoals wij hier vanmorgen in uw huis of thuis meeluisterend, Voor mensen die over het rond en breed van deze aarde vandaag samenkomen in uw naam, om uw woord te horen. En nou bidden we van u, voor ons hier, op en onder de kansel, en maar ook overal waar dat woord verkondigd wordt, in ons vaderland en daarbuiten tot aan het uiterste einde der aarde, op het zendingsveld, uw kerk in de verdrukking, God van zaligheden, mag door uw woord, mag door uw geest vanmorgen, mogen er vandaag nog mensen leren om hun leven los te laten, om het in uw dienst te besteden. Uw Heilige Geest is dan nodig om de sleutels van ons hart, om de poorten van ons hart te openen. Heere in de hemel, doorwaai uw hof en doe uw koninkrijk komen. Het past ons om vanmorgen met de familie die we genoemd hebben uw naam te danken dat u leven gaf en leven spaarde. Hoe goed en hoe groot bent u. Geef dat de ouders dat zullen mogen zien en erkennen. En geef dat ook zij, met hun dochter, met Mandy, aan uw voeten terecht mogen komen, om voor zichzelf en voor haar datzelfde af te smeken, namelijk ons leven in uw dienst. Dan is het misschien niet altijd makkelijk, heren, voor hun of voor anderen in de gemeente, want wat kunnen er hun zorgen zijn, die we vanmorgen mee hebben opgenomen. Zorgen van ziekte, moeite en verdriet in ons leven. En daarom dragen we aan u op, alle die eronder gebukt gaan. Alle die verdrietig zijn, die rouw kennen en smart. Alle die door ziekte, lichamelijk, psychisch of met handicaps te maken hebben, lichamelijk of verstandelijk. Het kan zoveel zijn, heren. Wat mensen zien, wat mensen weten, maar ook verborgen. Verborgen kruisen, wegen, waar geen mens van weet, maar u wel. We leggen het voor u neer. En we bidden u, o God van zaligheden, laat het u niet in de weg staan om ons te leren, om ons leven, hoe moeilijk dat het misschien soms ook is, nochtans in uw dienst te besteden. Zo ziet het alles op u. Zo blijft het alles op u wachten. En wij smeken u, Heere, God van het genadeverbond, wil ons een goede en een gezegende uur hier in uw huis geven. En overal over deze wereld, waar uw gemeente samenkomt, opdat uw eer mag klimmen uit het stof. Want uw naam is toch heerlijk, uw naam is toch wonderlijk, uw naam is toch een naam vol zaligheid. Jezus, dat is zaligmaker. O God van zaligheden, zie ons aan, om Jezus wil, uit genade alleen. Amen. Schriftlezing voor vanmorgen kunt u vinden in het Nieuwe Testament. En wel in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan nader het vierde hoofdstuk te beginnen bij vers 18. Tot en met hoofdstuk 5, vers 16. Ik noem u als de schriftlezing Matteüs 4. Te beginnen bij vers 18 tot en met hoofdstuk 5, vers 16. En daar in Matteüs 4, te beginnen bij het 18e vers, horen wij Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende, want ze waren vissers. En hij zeide tot hen, volgt mij na, en ik zal u vissers der mensen maken. Zij dan terstond de netten verlatende, zijn hem nagevolgd. En hij vandaar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende, en heeft hen geroepen. Zij dan terstond verlatende het schip en hun vader, zijn hem nagevolgd. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. En zij brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van de duivel bezeten en maanzieken en geraakten, en hij genas dezelve. En vele scharen volgden hem na, van Galilea en van Decapolis en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan. En Jezus, de scharen het ziende, is geklommen op een berg en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende leerde hij hen, zeggende, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde, indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad boven op een berg liggende kan niet verborgen zijn. En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en ze schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover de schriftlezing, de tekst, waarbij we met Gods hulp een ogenblik willen stilstaan vanmorgen, vindt u in dit uw voorgelezen schriftgedeelte en wel in het laatste gedeelte van het 14e vers van Matteüs 5. Dus wij noemen nu als onze tekst Matteüs 5, vers 14b, een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. We schrijven boven de preek als een stad op een berg. Als een stad op een berg. En we staan stil bij twee aandachtspunten. Ten eerste hoe het niets wordt. En ten tweede hoe het vanzelf gaat. Dus een stad op een berg, hoe het niks wordt, hoe het vanzelf gaat. Doch ter voorbereiding op de prediking willen wij eerst nog gaan zingen van Psalm 122 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 122, de versen 1, 2 en 3. Een stad boven op een berg liggende kan niet verborgen zijn.
Als een stad op een berg, hoe het niets wordt, hoe het vanzelf gaat.
Gemeente, ik zou vanmorgen willen beginnen met het stellen van een vraag. En wel deze. Lukt het u een beetje, onder de rook van de grote stad Rotterdam, om stad op een berg te zijn? Dus de vraag is, lukt het een beetje om stad op een berg te zijn en dat onder de rook van die grote stad Rotterdam? Nou, dominee, daar vraagt u wat. U geeft het al aan. Rotterdam is zoveel groter dan Abbenbroek. Laten we maar eerlijk zijn, dominee. Een stad op een berg te zijn, dat valt niet mee in onze tijd. En als ik heel eerlijk ben, dan moet ik ook zeggen, heel vaak heb ik er ook eigenlijk de moed niet voor. Want ik sta al heel snel met mijn mond vol tanden. En als iemand dan iets vraagt, dan weet ik vaak niet wat ik moet zeggen. Dus dominee, u moet van mij maar niet te veel verwachten. Stad op een berg. Ja, ik weet wel dat het anders zou moeten zijn, maar dat valt niet mee. Laat ik het nou maar zo zeggen, ik ben vanmorgen daarvoor helemaal ongeschikt. U moet dat maar niet verder vertellen, maar zo is het. Nou, dat is tenminste wel eerlijk gezegd. Maar, dat valt toch een beetje tegen, of niet? Doet u het beter? Doe jij het beter dan diegene die net aan het woord was en die eigenlijk allerlei bezwaren, allerlei uitvluchten had? Omdat hij heel eenvoudig moest zeggen, nou, stad op een berg te zijn in deze tijd in Nederland, in Abbenbroek, vlakbij Rotterdam, dat valt niet mee. Als gemeente niet. En persoonlijk, in je gezin, in de straat waar je woont, op je werk, op school, of nu, in de tijden van vakantie. Want stad op een berg zijn, dat geldt eigenlijk altijd als het goed is. Dus ook in de vakantie. Nou, dan is dat misschien nog wel extra moeilijk, extra onmogelijk. Nou, dan zal u vanmorgen niet verbaasd zijn als het zo is dat ik zeg, dan wordt het niks. Want wereldse mensen die zouden bijvoorbeeld zeggen, nou iets meer enthousiasme zou je mogen verwachten en een beetje inzet. Maar u zegt gelijk, ik durf niet, ik kan niet, ik ben ongeschikt enzovoort. Nou, dan zeg ik als dominee vanmorgen, het wordt niks. En dat is ons eerste aandachtspunt. Dus dat valt al tegen. Maar met deze instelling, met deze werkwijze, zal er van ons als gemeente, zal er van ons als man, als vrouw, als jongen, als meisje, wie we dan ook zijn, wat we dan ook zijn, zal er van ons niet veel uitstralen, niet veel uitgaan, niet veel wervingskracht uitgaan, om het maar eens zo te zeggen, in deze wereld. Dan kunnen we toch helemaal niet zeggen, u, jij en ik, wij zijn een stad op een berg. Integendeel, we zijn heel onopvallend en we lopen mee in de maalstroom enzovoorts. Nou, dat wordt niks, ik zei het zojuist al en wel allereerst hierom, omdat wij nog niet eens gevraagd hebben wat dat nou betekent. Wij hebben vanmorgen gedaan zoals we zo vaak doen in het leven. We horen iets, stad op een berg. Nou, dat hebben we vanmorgen in de schriftlezing gehoord. En dat hebben we, denk ik, de meeste van ons in ons leven al wel eens gehoord. Misschien al wel eens een preek over gehoord of gelezen in de Bijbel. En dan denken we dat we het weten. En dan vullen we het zelf al in. Nou, dan is het geen wonder dat het niks wordt.
In plaats van dat we nou vanmorgen eens zouden zeggen als gemeente en als dominee. En laten we dat dan nu eens gaan doen. En eigenlijk hebben we dat gedaan met Psalm 143. Ik heb het in het gebed al gezegd. Laten we nou vanmorgen eerst maar eens gaan kijken. Wat het betekent. Met andere woorden, heren. Zou u ons willen leren wat u nou bedoelt met de woorden hier in het evangelie van Matthäus? Stad op een berg. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Wat betekent dat nou? Nou, er zijn heel veel redenen te noemen waarom je in de tijd van de Heer Jezus, en ook in onze tijd bijvoorbeeld, maar is dat toch anders en minder, maar zeker in vroeger dagen een stad zou bouwen op een berg. En de eerste reden die is heel makkelijk. Dat is namelijk zodat de stad zichtbaar zou zijn. Stel je voor dat je een koning bent of een machtig heer en dat je heel rijk bent en heel veel manschappen tot je beschikking hebt. Ja, dan wil je al snel iets hebben waar de mensen tegenaan kijken. Nou, en dat is zo'n stad op een berg. En dan gaat zo'n koning mensen de opdracht geven om een stad te bouwen. En dan zegt hij, jullie moeten die stad daar en daar op die berg bouwen. En als die dan gebouwd is en de koning die heeft moeite nog kosten gespaard. Er is een mooie stad op die berg herrezen. Met muren, met torens, met vestingen enzovoorts. Nou, dan zeggen de mensen vanuit de verte al, heb je het al gezien? Wat deze of gene koning gedaan heeft, hoe groot en hoe machtig dat hij dat is. Nou, vertel eens, nou ga maar eens kijken naar die stad op die berg. Want als je die stad op die berg ziet, nou dan begrijp je wel dat het niet zomaar een koning, dat het niet zomaar een machtig heer is die die stad heeft laten bouwen. Dus dat is het eerste, de zichtbaarheid van die stad. En in het verlengde daarvan kunnen we ook zeggen, zo'n stad is tegelijkertijd een richtingwijzer. Stel je voor dat die stad aan zee ligt op een berg. En vanmorgen vroeg iemand aan mij, dominee, heb u het kunnen vinden? Ja, tegenwoordig is dat niet zo moeilijk. Want in de auto, daar zit zo'n ding en die zegt eigenlijk precies waar ik moet zijn. En als dat niet uitvalt, dan kom je op de plaats van bestemming als het goed is. Maar in de tijd van de Heer Jezus hadden de mensen dat niet, hadden de schepen dat niet. En de schepen die dan langs de kust voeren, ze durfden ook niet al te ver op zee. De schepen die langs de kust voeren, die keken naar de kustlijn, die keken naar de steden die daar langs die kust zich bevonden om vast te stellen waar ze waren. En dan zagen ze die stad op die bergen en dan wist de kapitein en dan wist de stuurman precies, wij zijn nu hier bij de stad op een berg, op de berg. Nog even en dan is daar straks de haven. Of weet ik wat. Dus die stad op een berg als een richtingaanwijzer. En niet alleen langs zee, maar ook eigenlijk in het gewone dagelijkse leven. Want de verkeersborden zoals wij die kennen, die waren er natuurlijk in de tijd van de Heer Jezus niet. En dan ging je vaak, als je op reis ging van stad tot stad, om op een gegeven moment op je bestemming aan te komen. Heel veel pelgrims op weg naar Jeruzalem, die gingen van de ene stad naar de andere, om dan uiteindelijk bij de stad Jeruzalem uit te komen. En stel nu dat wij als gemeente vanmorgen onderweg zouden zijn, ergens in het land Israël en verdwaald zijn. Dat we zeggen van, dat u zegt, dominee, waar moeten we nou heen? En dat ik zeg, ja, ik weet het ook niet meer. Wij mensen van de 21ste eeuw, wij zijn lopen snel, dat we het niet weten. En dan zien we daar een paar kinderen langs de rand van de weg spelen. En dan vraag ik aan die kinderen, kunnen jullie ons de weg naar de stad op de berg vertellen? En die kinderen beginnen te lachen. Nou, dat zijn ook onbeleefde kinderen, zou je zeggen. Kinderen, wat lachen jullie nu? We hebben toch een hele gewone vraag. Waar is de stad op de berg? Nou, zeggen die kinderen, meneer en mevrouw. Dat is wel een hele domme vraag, want kijk nu eens daarboven. Daar is die stad. Daar is die stad op die berg. En als u nou die stad voor ogen houdt, De weg die gaat misschien nog een paar keer slingeren en er komen nog een paar bochten. Maar als u nou die stad voor ogen houdt, dan komt u aan. Dus zo waren de steden in die tijd heel zichtbaar ook. Om een richtingaanwijzer te zijn voor al degenen die onderweg waren. En er is nog een reden om een stad op een berg te bouwen en die is dat die stad op die berg een zekere mate van veiligheid heeft en duurzaamheid. En dan duurzaamheid in de zin van bestendig. Dat wil zeggen dat die stad maar niet zomaar eventjes weg is. Ja, hoe zou je nou een stad weg kunnen krijgen? Nou, denk eens even aan van de week. Bijvoorbeeld in Duitsland, wat gebeurde er? Heel veel regen. En de straten stonden blank. Of wat ik ook hoorde elders in Azië, door de moessonregen. In Azië is dat natuurlijk nog veel minder bebouwd als zoals bij ons. En door die moessonregens ontstaan er vloedstromen. En door die vloedstromen worden soms hele dorpen en steden, die worden weggevaagd. Nou, als je op een berg bouwt, dan gebeurt dat niet. Want die berg, dat is een goed, dat is een vast fundament om een stad op te bouwen. Met andere woorden, een stad op een berg, die is niet alleen zichtbaar, maar die is ook gefundeerd. Gefundeerd op die berg. En die berg, dat is natuurlijk geen zandberg, want dan zou die stad in één keer met bergen al instorten. Maar die berg, die is een rots, die is steenachtig. En dan is die stad daar heel erg sterk. En veilig. Niet alleen omdat je vanuit de verte naar boven kon kijken en die stad kon zien. Zoals u vanuit de kerk beneden hier naar de preekstoel kijkt en mij kunt zien. Nee, ook andersom. Ook andersom, zoals ik vanaf de preekstoel de hele kerk kan doorzien. Zo kon je vanuit zo'n stad op een berg het gehele dal overzien. En dat wil zeggen, dat als wij dat dal overzien, als de wachters op de torens of op de muren van de stad het dal overzien, dat zij kunnen zien of er misschien in de verte een vijandig leger in aantocht is. Of er misschien in de verte vijanden komen die de stad zouden willen innemen. Die de stad zouden willen verstoren. Die zouden zeggen, die stad van die koning, die is zo mooi, wij willen die stad hebben. Nou, op kilometers afstand, vanaf die berg, vanaf die hoge positie, kon je zien of er zulke legers in aantocht waren. En dan moesten zij dat nog maar eens proberen. Want de bevolking van die stad, die kon dan ook in paraatheid worden gebracht. En dan zou het er nog maar om spannen wie er zou winnen. Want van bovenaf hadden ze voortdurend het overzicht over die stad op die berg. En om nog één ding te noemen van zo'n stad op zo'n berg, dat is dat die stad, ja, wat is een stad? Nou, dat is dat op een betrekkelijk klein gebied heel veel mensen samenleven. Nou, is zo'n stad dus een samenleving, dat wil zeggen een betrekkelijke eenheid, waarin als het goed is ook vrede heerst. Want als op zo'n stad op een berg geen vrede zou zijn, dan maar ruzie en oneenigheid en twist. Ja, dan zijn er geen vijandige legers nodig om die stad te verstoren, want dan doen de mensen dat zelf wel. Zoals je soms ook in onze tijd kunt zien, in steden als er twist is, als er oneenigheid is, dat wij wel zeggen, het lijkt wel alsof er in die stad een burgeroorlog is. De mensen van de stad maken die stad kapot. Maar als het goed is in zo'n stad op een berg, dan is die zichtbaar, dan is die gefundeerd en veilig, en dan is daar een zekere mate van eenheid, van samenleving. Nou, dominee, ik denk vanmorgen dat ik het al een beetje begin te begrijpen. Ik denk dat ik vanmorgen al een beetje begrijp wat de Heere van ons vraagt, namelijk dat wij nou eigenlijk als gemeente en ook als christenen, als gedoopte mensen, nou ook zo zouden moeten zijn. Nou, hoe dan? Nou, zichtbaar. En gefundeerd. Nou, gefundeerd dat we weten waar we het over hebben. Gefundeerd dat we gegrond zijn op de rotssteen, op Christus. Gegrond zijn op de Bijbel. Dat we daarmee bezig zijn in ons leven. Want hoe kunnen we anders andere mensen de weg wijzen als we zelf geen weg gewezen hebben gekregen of de weg niet zoeken? En ik denk dat we ook allemaal begrijpen dat we als gemeente dan een voorbeeld moeten zijn. Een voorbeeld om net als in die stad op een berg niet elkaar de kerk uit te vechten. Zoals soms helaas gebeurt en dan ontstaat er bijvoorbeeld weer een andere kerk. Of stroming of mensen verlaten daardoor de kerk. Wat nog erger is. Nee, om als zoals gemeente een stad op een berg te zijn om het goede voorbeeld te geven. Ik denk dat dat de bedoeling is. En dan zeg ik vanmorgen, want we zijn nog maar bij ons eerste aandachtspunt. Ook dat wordt niks. Ook dat zal mislukken. Want hoe zouden wij dat nou kunnen? Abbenbroek, laten we vanmorgen maar met onszelf beginnen. Ik ken u verder niet, maar dat we gewoon zeggen van, nou, wij zijn hier vanmorgen met zoveel mensen en dat is een voorrecht en dat is fijn. Maar tegenover een grote stad als Rotterdam, wat zullen wij? Of wat zullen wij tegenover de mensen in ons dorp, in onze straat, hier op het eiland? En gefundeerd, ja, ik weet er niet zoveel van. Ik vind het allemaal zo moeilijk en ja, u zegt dat net allemaal wel, maar ik vind dat allemaal nog niet zo makkelijk. En veilig, is het veilig in de gemeente? Kunnen je mensen een beroep op u doen? Dat het bij u blijft? Als ze met een bepaald probleem of met iets worstelen of tobben, wat niet bedoeld is voor de oren van iedereen? En als we als kerk zichtbaar worden in onze tijd, in ons vaderland, moeten we dan niet heel vaak zeggen, ook als het misschien soms een andere kerk betreft of andere kerken, dat het helaas niet altijd het beste voorbeeld is. Dus als we zien op de kerkgeschiedenis, van korter geleden of langer geleden, als we zien wat mensen er soms van maken, stad op een berg. Ja, dominee, dan weet ik het ook niet. Ik word er vanmorgen wel heel erg moedeloos van. Maar dat is jammer. En misschien dat iemand anders zegt, ik word er verdrietig van. En dan zou ik willen vragen vanmorgen waarom. Waarom wordt jij er verdrietig van? Nou, wij zijn begonnen met het zingen van 143. Leer mij, o God, van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden. Leer mij een stad op een berg te zijn. En de Heere is dat waard. En de Heere is groot. Elk zing zijn lof. We hopen het straks bij de uitgang te zingen. Maar als ik nou zo hoor dat het niks wordt. En dat ik er niet veel van terecht breng. En dat ik eigenlijk al mijn pogingen wel kan staken, dan word ik daar verdrietig van, omdat de naam van de Heere wat beters verdient dan wat wij als gemeente, als kerkenraad, als dominee, als jongeren en ouderen ervan terecht brengen. Hé, dat is wat vanmorgen. Degene die nu aan het woord is, die zegt iets heel belangrijks. Die zegt maar niet, ja, dat is nou eenmaal zo dat dat niet lukt. Nee, die is dat tot schuld geworden, gemeente, mag ik dat vanmorgen eens vragen? Is dat u, is dat jou al eens, is dat mij al eens tot schuld geworden? Dat we zeggen, aan de ene kant, ja, het lukt niet en het wordt niets. Maar dat is niet Gods schuld dat dat zo is. Dat is ook niet de schuld van Rotterdam.
En dat is niet de schuld van mijn buren die zo lastig zijn misschien. Of van de mensen op mijn werk of op school of mijn vrienden en vriendinnen. En noem allemaal maar op wie we de schuld kunnen geven. Nee, dat komt omdat ik zo ver, ja, zo ver bij de Heere vandaan leef. Nou, en nou zijn we waar we eigenlijk zouden moeten zijn vanmorgen. Want Heere, als de Heer Jezus nou zegt, als de Heer Jezus nou zegt, gemeente, een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Is dat dan allemaal niet waar? Zijn dat dan woorden uit een ver verleden die misschien toen golden voor de discipelen en voor hen golden ze wel in een heel bijzondere wijze. We hopen dat straks nog te zien, maar is dat eigenlijk verder een tekst die je zou moeten overslaan? Zijn dat woorden waarvan we moeten zeggen, ja, dat is niet voor de 21ste eeuw. Dat is niet voor de geseculariseerde wereld waarin wij in Nederland leven. Ik zeg u vanmorgen in tegendeel. Want waren die discipelen nou zo geschikt? Waren die discipelen het altijd eens? Wisten de discipelen waar ze het over hadden? Als je nou toch in Israël in de dagen van de Heer Jezus mensen zou zoeken om een stad op een berg te zijn, nou dan zou je niet naar Galilea gaan. Maar dan zou je gaan naar Jeruzalem en dan zou je zeggen, waar vind ik de beste schriftgeleerden? En waar vind ik de fariseeën? Want zij zijn toch wel degene bij uitstek om een stad op een berg te zijn. Maar de Heer Jezus, hij zegt het van de discipelen. Nou, en als die discipelen, vissers, of zelfs Levi, een tollenaar, nou dat is toch al helemaal geen stad op een berg, een leviet die belasting int voor de Romeinse vijand, als die nou vanmorgen ook genoemd wordt een stad op een berg, dan is er voor u, voor jou en voor mij nog hoop. En daarom is onze tweede gedachte vanmorgen hoe het vanzelf gaat. Stad op een berg. Nou, hoe het niks wordt, we hebben het net gezien. Onverschillig wordt het niks. Met inspanning wordt het niks. Van ons uit wordt het nooit wat. En nou is onze tweede gedachte, het gaat vanzelf. En dan moeten we maar weer opletten. Dan moeten we altijd opletten naar wat er in de Bijbel staat. En hoe het in de Bijbel staat. Want deze woorden, een stad op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Die staan maar niet zomaar los als een spreuk of een gelijkenis of iets anders van de Heer Jezus. Nee, ze staan in de bergrede. En in de bergrede geeft de Heer Jezus onderwijs. Geeft de Heer Jezus de richting aan, zou ik vanmorgen willen zeggen. Zegt de Heer Jezus op een gegeven moment in vers 14, gij zijt het licht der wereld. En dan als vergelijking, een stad boven op een berg liggende kan niet verborgen zijn. Kijk, en wij hadden het net over een stad op een berg, over doen. En dan moesten we een veilige gemeente zijn en een gefundeerde gemeente. En niet alleen als gemeente, maar ook persoonlijk in ons gewone leven. En dat is, laat ik dat vanmorgen nog maar even heel duidelijk zeggen, dat is ook allemaal waar. Dat is ook allemaal goed. En al die inspanningen die er zouden zijn, ook al wordt het niks, ik zeg niet dat ze verkeerd zijn. Maar om stad op een berg te zijn, te worden, is iets anders nodig. Wat dan? Nou, dan moet u vanmorgen eens kijken naar het eerste vers van Matteüs 5. Want ik denk dat daar het antwoord staat. Dat daar, om nou zo te zeggen, het geheim staat van wat het betekent om stad op een berg te zijn. En Jezus, de scharen ziende, al die mensen die gevolgd waren, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was om te onderwijzen, om te spreken, om te preken, om Gods woord uit te leggen, wat gebeurt er dan?
kwamen zijn discipelen tot hem. Dus wat doen die discipelen? Hoe zichtbaar zijn die geweest? Wat hebben die discipelen allemaal gezegd op dat moment? Hebben die discipelen allemaal gedaan? Nou, stad op een berg, dat is eigenlijk veel eenvoudiger dan dat we dachten. Want hier staat vanmorgen, stad op een berg, zijn discipelen kwamen tot hem. Nou, dat staat op een berg. Mag ik eens vragen of dat u, of dat jij, er op die manier al eens mee bezig bent geweest? Of wij als gemeente op die manier, namelijk om eerst zelf aan de voeten van de Heer Jezus, of we eerst zelf aan de voeten van de Heer Jezus zijn terechtgekomen. Want wat zullen we nou in de wereld te koop lopen met dit en met dat, aan kennis, aan activiteiten en aan allerlei dingen die op zichzelf goed zijn, ja? Maar als dit nou ontbreekt, hoe zal nou een stad een richtingaanwijzer zijn? Hoe zal nou iemand een richtingaanwijzer zijn als die zelf de weg kwijt is? En de Bijbel zegt, van alle mensen, van nature, zoals we geboren zijn, buiten het paradijs door de zondeval, wij zijn van nature allemaal de weg kwijt. En dan moet je maar niet denken dat je een ander de weg kunt wijzen, als je hem zelf niet kent. En wij zijn van nature allemaal ongefundeerd, los van God. En dan moet je maar niet denken dat je een ander kunt vasthouden of naar je toe kunt trekken, als je zelf net zo verloren bent als die ander. En over dat samenleven, je ziet hoe goed. We hebben het gezongen met 133. Nou, er is zoveel ruzie, er is zoveel oneenigheid. En als we het zelf zouden kunnen oplossen, was de wereldvrede er al lang geweest. En hier de discipelen. De discipelen zijn ons vanmorgen ten voorbeeld. Want ze komen aan de voeten van de Heer Jezus terecht. Dominee, dat is mooi. Dat is prachtig. Maar hoe kom ik daar? De Heer Jezus op een berg, nou zo heb ik soms het gevoel, als ik hier naar de kerk ga, dat het is alsof ik de berg op moet klimmen. En dan kom ik, want ik laat mijn plaats niet graag leeg. Ik zou niet durven, maar ik hoor hem niet, ik zie hem niet, ik merk hem niet. Het zijn allemaal vragen die zomaar kunnen leven in het leven van een mens, van een jongen of van een meisje, van een jongere, van een vader, een moeder, een opa en een oma. Ik probeer toch tot hem te komen. Maar, hoe was dat bij die discipelen begonnen? Nou, er ging nog wat aan vooraf, hè. We hebben het gehoord in de schriftlezing, dat het eigenlijk niet begon, wat ik net zeg in vers 1 van hoofdstuk 5, met de discipelen die tot de Heer Jezus komen. Nee, het begint nog wonderlijker, het begint nog mooier, het evangelie van vrije genade, dat is nog ruimer. Want dat zegt niet, gij moet tot Jezus komen. Maar het evangelie van God, dat zegt, God komt tot mensen. De Heer Jezus, hij had de hemelse heerlijkheid verlaten om geboren te worden in Bethlehem stal. En in plaats van te gaan naar Jeruzalem en daar zijn dagen in de tempel door te brengen, vinden we hem in vers 18 van hoofdstuk 4 wandelende aan de zee van Galilea. Nou, in Galilea moet je niet zijn, want het is het Galilea der heidenen, maar daar was Christus wel. Dus zeg nou vanmorgen niet van uzelf dat je te ver weg bent. En denk aan de andere kant maar niet dat je de berg kunt beklimmen waar de Heer Jezus op is. Maar het wonder is, het hoeft ook niet. Want in het evangelie horen we dat God zelf van de berg afkomt. En dan ziet hij daar twee mannen. Ongeschikt om een stad op een berg te zijn, want het zijn vissers. En wat weten die nou van een stad af? Ongeschikt om het licht der wereld te zijn, want het zijn vissers en die werken meestal als het donker is. En Christus die zegt, volg mij na. En ze gaan. Simon en Andreas. En even later Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. En hoor je ze iets zeggen? Hoor je ze de handen uit de mouwen steken om stad op een berg te zijn? Ze zeggen niks. En ze doen heel weinig. Ze volgen. Nou gemeente, dat is nou vanmorgen waar het over gaat. Dat is nou waar het om gaat. Als het gaat over stad op een berg zijn, dat is nou waar het over gaat in uw, jouw en in mijn leven. Want die roep van de Heer Jezus, die gaat natuurlijk van zondag tot zondag hieruit, tot twee keer toe. En dat ik zag bij de ingang het jaar 1300 staan dus. Dus denk nou eens in, op deze plaats al zoveel honderden jaren, met alle verschillen, met alle dingen die er misschien geweest zijn, dwars door de kerkgeschiedenis heen, spreekt de Heer Jezus, spreken de dienaren van Christus hier als het goed is, de Heer Jezus na en zeggen ze gemeente van Abbenbroek, volgt hem na. Zoals het geschreven staat in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en hij zeide, zie het lam Gods dat de zonde der wereld, al dat niet lukken van ons, al dat mislukken, die zonde, die schuld, die scheiding maakt tussen God en ons. Die scheiding maakt tussen de naaste en mezelf. Die er zelfs voor zorgt dat ik mezelf nog aan de grond breng. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En die roep vond weerklank. Die vond weerklank door de Heilige Geest. Die de deur van het hart van Petrus vermorzelde. Die de deur van het hart van Johannes opendeed. Die Heilige Geest die vanmorgen bij machten is om hier in Gods huis, thuis aan de kerktelefoon, duizenden kilometers verder weg op het zendingsveld, datzelfde te doen als toen. Want de God van de Bijbel is ook onder de rook van Rotterdam in de 21ste eeuw precies dezelfde als hier in Matthäus 5. En daarom Christus, hij klopt vanmorgen op de deur van ons hart. God klopt op de deur van ons hart en hij zegt, wil je nou de weg weten? Volg dan hem na. Wil je nou gefundeerd zijn in je leven? Dan is een diploma niet onbelangrijk. En wil je carrière maken, dan is er een bepaalde weg. Maar wil je nou echt wat hebben? Een echt fundament. Wat nou bestendig is, ook in tijden van zorgen, van noden, van ziekte, van crisis in je leven. Als al die golven, al die baren over je heen gaat, die je van tevoren nooit had kunnen denken. En je denkt, ik word meegespoeld, ik word meegezogen. Bouw dan niet op zandgrond, gemeente. Maar die stad op die berg, die is gebouwd op Christus. En als je het nou als gemeente samen met elkaar niet uithoudt, en de verdeeldheid is misschien, of oneenigheid, of wat er allemaal niet kan zijn in het kerkelijke leven, wat zou het dan nodig zijn dat we aan zijn voeten terechtkomen? Want die discipelen met al hun verschillen en met al hun eergevoel en wat er al niet meer is, de Bijbel die spreekt er genoeg van. die zijn hier vanmorgen één. Kwamen zijn discipelen tot hem. Discipelen. Volgelingen. Een stad die bloeit. Laten we er eerst van gaan zingen. Met de woorden van Psalm 72 en daarvan het 9e vers. De stedelingen zullen bloeien. En wat er verder volgt in het 9e vers van Psalm 72. Moeten we dan vanmorgen niet zeggen dat als de Heer Jezus zegt, gij zijt het licht der wereld, tegen de discipelen, ze zijn dat niet om zichzelf, maar ze zijn dat omdat het licht in hun hart geworden is toen de Heer Jezus in hun leven kwam, door het werk van de Heilige Geest, stad op een berg. Ze zijn dat niet uit zichzelf, maar ze zijn dat gefundeerd op de rots. Ja, wat meer is, wat nog groter is, want als het vanzelf gaat, wie is nou die stad? Want waarom kwamen ze nou bij de Heer Jezus? Ja, om richting en om veiligheid zou je zeggen, en om gefundeerdheid. En om een eenheid en om zo te leren leven. Leer mij, o God, van zaligheden. Hoe dan? Wanneer gaat het vanzelf? Nou, als ik het niet meer hoef te doen. En als ik mag leren leven van hem die het gedaan heeft. Als ik het niet meer hoef te zijn, die stad op een berg. Als wij als gemeente het niet meer hoeven te zijn. Hoeven te doen. De discipelen van de Heer Jezus, de kerk van Christus met een hoofdletter, is een stad op een berg. Waarom? Omdat Hij het is. Omdat bij Hem, net als in die stad uit ons eerste aandachtspunt, nou al dat te vinden is. Wegwijzer voor mensen die de weg kwijt zijn. Een baken in zee. Voor rampspoed het te bewaren. Een fundament. Die man zal zijn een schuilplaats in tijden van nood. Ja, dominee, dat was toen. En ging dat dan vanzelf? Hoor eens wie het zegt. Want als ik het zou zeggen, de discipelen waren het terwijl ze nog niks gedaan hadden, moet u het maar niet geloven. Maar de Heer Jezus zegt het. En de Heer Jezus die heeft nooit gelogen, want er is in zijn mond nooit bedrog geweest. Dus als de Heer Jezus daar in Matthäus 5 al zegt, toen ze nog niet gepreekt hadden op de Pinksterdag, en de tekenen en wonderen ook door de hand van de apostelen nog niet geschied waren, dan toen zei de Heer Jezus al, gij zijt het licht der wereld, een stad boven op een berg liggende kan niet verborgen zijn. Ja, hij zegt het. En hij zegt het omdat hij zelf die stad is. En omdat zij hem navolgen. En dan is voor ons vanmorgen aan het einde van de preek, er zou nog veel meer te zeggen zijn over zo'n stad op een berg en wat dat betekent, is dat nou maar die vraag, hè? Is dat eigenlijk onze vraag? Ben ik al een discipel? Ben ik al een discipelin van de Heer Jezus of niet? Krachtens de doop. Ik zie hier even zo snel het doopvond niet staan, maar het zal er vast zijn. Krachtens de doop zijn wij vermaand en verplicht om natuurlijk wel een stad op een berg te zijn. En zegt de God van het genadeverbond, ik leg mijn naam aan je voorhoofd, opdat je met dat teken van mijn naam zult verheerlijken in je leven. En ook anderen zullen zien, die niet gedoopt zijn bijvoorbeeld, of die hun doop vergeten zijn, of de betekenis niet kennen, of hoe dan ook, opdat anderen aan mij herinnerd zullen worden en mij ook zullen zoeken. En hoe kan dat ook anders? Maar zal dat niet de begeerte van ons hart zijn? Dat als we zelf de weg kwijt waren, dood door de misdaden in zonden en schuld, en we niet wisten hoe het verder moest, en God ons in Christus de weg wees, de weg der zaligheid betreden, dan kan het toch niet dat we dat voor onszelf houden? Dat kan ook niet, zegt de Heer. Want een stad op een berg is niet verborgen. En als we nou zelf geen veiligheid, geen geborgenheid, door welke omstandigheden dan ook, hebben gevonden, maar nou het van het wonder hebben gehoord dat er bij de God van Israël geborgenheid te vinden is. Als je nou bij de Heere God hebt leren schuilen in je leven, in tijden van nood, in tijden van crisis, in tijden van rampen, van verdriet, dan kan het toch niet anders. Of je zou willen, dat ook je man of je vrouw, dat ook je ouders, dat ook je kinderen, dat ook je buren, de mensen op je werk, de mensen in Rotterdam, in Abbenbroek, die het niet weten, dat ook zouden horen. En dan hoeven wij ze niet te bekeren. Maar om daar nou getuige van te mogen zijn, dat is stad op een berg. En dan niet om dat te zijn, om het jezelf als gemeente even te doen. Nee, maar om iedere keer opnieuw aan de voeten van de Heer Jezus te komen. Heere, leer ons volgen. Leer ons volgen achter u. En leer ons voorgaan in de maatschappij waar we gesteld zijn. Op de plaats waar u, jij of ik ons bevinden. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. Ja, dan gaan de mensen zeggen, nou die gemeente van Abbenbroek, dat zijn beste mensen. Maar dat zou wat zijn. Of als ze het in Abbenbroek van jou zouden zeggen, die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, dat, dominee, dat is vreselijk. Want ze moesten eens weten. Ja, maar daar gaat het ook niet om. Want de Heere die zegt erbij in vers 16, laat het niet schijnen voor de mensen, opdat ze u zien. Maar wees nou een stad op een berg, dat ze uw goede werken mogen zien, dat er iets van u uit mag gaan. Voor wat u aan de voeten van de Heer Jezus geleerd heeft, wat u in de navolging van hem. En dan zijn wij zo gebrekvol. En hij zo volmaakt en zo volkomen. Dat niet mensen verheerlijkt worden, maar waar het om gaat. Bij dat leven in Gods dienst gaat het erom. Dat uw Vader die in de hemelen is, verheerlijkt wordt. En dat werk van God gaat door. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. We hebben het net gezongen met de woorden van 72. Zolang als de zon en de maan er zijn. Zal die naam van de Heere worden voortgeplant. Van geslacht tot geslacht. Van kind tot kind. Want het welbehagen van de Heere is niet van ons afhankelijk. Gelukkig. Nederland is niet van Abbenbroek afhankelijk. En andersom. Het welbehagen des Heren gaat voort, gelukkig voort, zegt de Bijbel, door de hand van hem die voorop gaat. En voorop gaat er maar één. En dat is de Heer Jezus. En hij zegt vanmorgen, tot u, tot jou en tot mij, volgt mij na. Dan zult gij leven. En niet sterven. Amen. Laat ons nu danken en bidden. Heer in de hemel, aan het einde van deze dienst gekomen zijnde, past het ons om uw naam te danken. Dat u het ons gaf dat we zo in alle rust, hier in dit eeuwenoude kerkgebouw mochten samen zijn. Om iets van het onderwijs uit de bergrede te mogen horen. Een stad op een berg, hoe het niets wordt in eigen kracht, hoe het vanzelf gaat, hoe het niet verborgen kan blijven, als we achter hem aan mogen komen. God van zaligheden, leer u ons allen volgen, achter die grote leidsman. Achter die overste leidsman en volleinde des geloofs. Dan hebben we toekomst. Want hier hebben we geen blijvende stad. Ook de steden op de berg ze gaan verloren. Maar wij verwachten, zegt de kerk met een hoofdletter, de stad die fundamenten heeft. Welks kunstenaar en bouwmeester God is. In die stad krijgt u eeuwig volmaakt de eer, want ze is vol van u. U bent alles en in alle, en het lam, wat hier uw volk voorgaat, zal haar kaars zijn, Heere, wil door uw Heilige Geest geven, dat ook wij achter hem aan mogen komen. Voor het eerst of opnieuw. Gedenk de gemeente hier ter plaatse met de kerkenraad en de predikant die aan de gemeente verbonden mag zijn. Wil u ze geven wat nodig is om tot een zegen te zijn onder dit volk. Gedenk ons als we de plaats gaan verlaten. Wil ons behoeden en bewaren, de gemeente nog andermaal samenbrengen, later op deze dag. Wil het zondige wat ons aankleefde in spreken en luisteren genadig vergeven. Uw welbehagen mag dat voortgaan. Niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Wij willen tenslotte gaan zingen uit Psalm 48... En daarvan het eerste vers. De Heere is groot. Elk zing zijn lof. In Salem, stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Hoe schoon, hoe welgelegen, wat vreugde voor de aard, wat zegen is Sions berg. Hoe groots, hoe blij, hoe heerlijk aan de noorderzij. Wie is het die niet de Godstad roemt? De stad des grote konings noemt. 48, het eerste vers.
einde van deze dienst ook om een stap.